Ja. We gaan vandaag met de rechterstoel van Christus verder. En als het goed is, ga ik het ook vandaag ook afsluiten. We zijn al een aantal weken mee bezig. Het onderwerp was, of dat is nog steeds, maar dat sluiten we nu eigenlijk af. Onze vrijheid in de Heer Jezus Christus die we hebben. Ja. We zijn vrijgekocht, we zijn betaald met het kostbare bloed. En vrijheid brengt ook altijd verantwoordelijkheid met zich mee. Ja, net zoals Adam, hij heeft de consequenties van de vrije keus moeten dragen. Ja, en zo geldt voor ons ook, we zijn vrij. En dan is de vraag, hoe ga je deze vrijheid om? Ja, wat ga je ermee doen? En daarom roept Paulus ons ook op om die vrijheid natuurlijk tot eer van God te gaan gebruiken. En kijk bij mij even in 2 Korinthe 6 vers 1. En roept hij ons op dat wij die genade niet te vergeefs hebben ontvangen. Ja, dat wil zeggen, we zijn vrijgekocht, we hebben die genade ontvangen. Maar laat het niet zo zijn dat het te vergeefs is. Iemand die bijvoorbeeld in de gevangenis zit, die komt eruit. Nou ja, de droefheid van de wereld weten we. Ja, dat brengt geen onberouwelijke bekering met zich. Ja, en dan komt hij naar buiten. Hoe vaak hoor je niet dat hij gewoon weer verder gaat. Want dat verandert een persoon natuurlijk niet. Hè? Hij krijgt gewoon straf. Maar ja, eigenlijk zou het moeten zijn, als je gevangen hebt gezeten voor iets, dat je dan eigenlijk daarna ook, ben je vrij en zorgt dat je in die vrijheid blijft en gaat staan, dat je niet weer in gevangenschap terugkomt. Nou, wij gelovigen, wij zijn ook bevrijd en Paulus roept ons op daarom ook niet in die vrijheid te gaan misbruiken, maar nu tot eer van God te gaan leven. Dus hij zegt in 2 Korinthe 6 vers 1, en wij als medearbeidenden bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Laat open in gebed. Vader, ik dank u voor deze dag. Dat we met elkaar hier zo zijn. En ook op het internet. En dat we kunnen luisteren naar uw woord, Vader. Want uiteindelijk, het zijn uw woorden. Dat zijn de geestelijke woorden. En die, Vader, dat die moeten in ons hart opgeslagen worden. En dat is wat ons kan veranderen, Vader. En dat kan uw geest doen in ons. En daar bidden we ook voor. Dat u ons ook licht geven op dat woord, Vader. En dat vraag ik in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Dus ja, hopelijk niet te vergeefs ontvangen. Want als je kijkt in vers 3. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Ja? En dat is natuurlijk, er zijn drie dingen die er gebeuren als wij de genade vergeefs ontvangen. We hebben het ontvangen, dat is natuurlijk duidelijk. Ja, maar laat het niet te vergeefs zijn. Dus in het licht van de rechterstoel van Christus, het heeft natuurlijk ook alles met ons gehoorzaamheid in ons gedrag als gelovigen te maken. En dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. En Paulus zegt, wij zijn dienaars van God. In vers 4, we maken onszelf in alles aangenaam. En dan krijg je het hele rijtje, dat hebben we al een keer over gehad. Ja, maar op dat in vers 3, we geven geen aanstoot in enig ding vanwege wat? De bediening. Nou, mijn gedrag, mijn vrijheid gebruiken of misbruiken. En dat kan de bediening, dat kan ik dus aanstoot in dingen geven, ja? Waarvan je zegt, ja, dat hoort een gelovige niet te doen. En de bediening wordt daardoor gelasterd. En dat is niet wat God wil, dat is natuurlijk niet wat wij ook willen. Want dat is niet de bedoeling natuurlijk. Als je ook kijkt even, dat zijn dus gevolgen als wij de genade te vergeefs ontvangen. Je kan mooi praten, je kan mooie dingen doen. Maar je weet zelf wel, als men aanstoot geeft in enig ding, hoe dat uitvergroot wordt door de tegenstanders. Ja? Om dat tegen te gebruiken, met andere woorden. En tegelijkertijd wordt daardoor de bediening, die wij ook hebben, wordt daardoor gelasterd. In plaats van verheerlijk, want dat is tegenovergestelde. Kijk ook even met me mee in 1 Timotheus 6 vers 1. Drie keer een consequentie is dat wij in plaats van verheerlijken gaan lasteren. En we hebben het over de bediening in 2 Timotheus 6 vers 1. Oh, sorry hoor, 1 Timotheus 6 vers 1. 2 Timotheus 6 vers 1 kan helemaal niet. Daar zien we, de dienstknechten, zoveel er als er onder het juk zijn, zullen hun Heer alle eerwaardig achten, opdat de naam Gods en de leer niet gelasterd worden. Nou, dit heeft ook weer met gehoorzaamheid natuurlijk aan het woord. Doen we dat niet, dan zie je hier dat de naam van God en de leer gelasterd wordt. Waarom? Omdat de leer leert duidelijk dat wij moeten respect hebben voor autoriteiten. En daaraan gehoorzaam zijn. En mensen die boven ons staan. Dat is ook logisch, want Wij als gelovigen weten dat als geen ander, want wij hebben natuurlijk juist God als de schepper, als de hoogste autoriteit die hemel en aarde bezit, erkent juist. En dat moet ook in ons dagelijks leven ook natuurlijk gereflecteerd worden. Dus doen we dat niet, dan zien we ook weer de naam van God en de leer worden dan gelasterd in plaats van verheerlijkt. Nou, en dan nog eentje, dat is in Titus. Het heeft allemaal met gehoorzaamheid aan het woord te maken. Dat is, Paulus zegt ook, we zijn een schouwspel voor wat? Voor de engelen en voor de mensen ook, ja. Dus wij denken misschien wel of niet, maar let erop hoor, wij worden in de gaten gehouden. En Titus 2 vers 4, dan zie je het ook, 5, heeft hij het over de vrouwen. In vers 4, opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn. En dan, opdat, met de bedoeling dat, het woord Gods niet gelasterd worden. Zie je, dus we hebben het over lasteren. Dat heeft met gehoorzaamheid te maken. Hier gaat het over de vrouw. Ja, onderdanigheid, nou, dan kun je wel in opstand komen. Maar, je ziet het hier. Het is wel, heeft wel met het woord van God te maken. En doen we het niet, lasteren we het woord van God. En die dingen die er nog meer in staan, niet alleen dat. Dat hele rijtje. Maar het geldt ook voor de mannen. Het gaat, ik heb deze drie er even uitgepakt. Het gaat puur om de gehoorzaamheid van het woord. Je vrijheid, waar we het over hebben. Hoe gebruik ik die? Ga ik hem niet, heb ik de genade vergeefs ontvangen? Dan zie je het resultaat is, als ik de vrijheid dus misbruik, dan laster ik het woord van God. Ik laster de naam van God. Ik laster de leer en ik laster de bediening. En het is nogal wat. Lasteren, echt lasteren. Viervoudig. Dus dat moeten we goed beseffen. Dus heel duidelijk, mensen zeggen, ja, die genade mensen, het is allemaal leer, leer, leer. Nee, de genadeboodschap is ook echt praktisch. En God wil ook dat wij praktische gelovigen zijn. Dat het ook niet alleen maar kennis maken. Ja, kennis, kennis, kennis. Dat maakt allemaal alleen maar opgeblazen als het alleen daarbij blijft. Dat is die wijweegschaal, die slaat door naar één kant. En waar zijn dan de werken die wij horen te doen? Het hoort bij elkaar. Goed, nou dat is eigenlijk als inleiding even. En dan ga ik nu even met jullie gewoon een aantal teksten even heel snel, gewoon door de Bijbel, over de rechterstoel van Christus. Verwijzingen naar de rechterstoel van Christus. En dan is dat daarmee afgesloten. En dan naar de stijlen van te kijken. Hè, we hebben door al die weken heen, heb ik natuurlijk wel eens naar teksten hebben we gelezen met elkaar. En nou, dan weten we, Romeinen ga ik die niet lezen. Dan weten we de vermelding dat hij in Romeinen 14 zegt, wij zullen allemaal rekenschap voor God geven. Ja, dan spreekt hij over de rechterstoel van Christus. Dus die hebben we al gelezen. Maar naar 1 Korinthe bijvoorbeeld. En ik, nou, er zullen er echt best, als je echt de brieven goed gaat bestuderen, neem dit niet voor iets van, dit zijn ze allemaal, Jan heeft het uitgezocht en meer is er niet. Dat is niet zo. Jullie zullen misschien zelf ook nog verder denken, hé, daar verwijs je ook naar de rechterstoel van Christus. Maar het is toch bijzonder dat Paulus heel veel toch ook over die rechterstoel van Christus praat. En in de 1 Korinthebrief, nou, daar zie ik de meeste verwijzingen naar. Dat is toch wel bijzonder als je dat dan ziet, ja. Die vleeselijke Korintiërs, ja, nou, dat heeft, is een brief van een gemeente die is afgeweken met de wandel. Ja, die wandelen in het vlees. En juist aan die Korintiërs schrijft hij, refereert hij daar vaak naartoe. We hebben het al gezien, ik ga die niet lezen in 1 Korinthe 1 vers 8. Hè, tot de dag van Christus, dat we onberispelijk zouden zijn. In 1 Korinthe 4, dat hij leest over dat hij zal komen, die dag. Nou, die kunnen we wel even, ik zit er toch in 1 Korinthe 4 vers. Ja, dat hij, totdat de Heer zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen. 1 Korinthe 4 vers 5. Hetgeen in de duisternis verborgen is en openbaren de raadslagen der harten. En als dan zal een iegelijk lof hebben van God. Dat is ook die verwijzing naar de rechterstoel van Christus. 1 Korinthe 3, het laatste gedeelte, gaat er allemaal over. 1 Korinthe 5 gaat over die man die hoererij pleegde. Ja? Die moet uit de gemeente geplaatst worden, ja? Opdat hij zijn geest mogen behouden worden tot de dag van Christus. Nou, hebben we dus al vier verwijzingen. Bij de 1 is het één vers en 1 Korinthe 3 is het een aantal versen. Wat allemaal over de rechterstoel van Christus gaat. Maar ga met mij mee naar 1 Korinthe 9. Dus nog steeds in dezelfde brief. 1 Korinthe 9 vers 16. Daar zegt Paulus. Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem, want de nood is mij opgelegd. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik, daar staat het, loon. Maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. De uitdeling van wat? In vers 16 van het evangelie. Dat moet hij uitdelen, ja. En hij zegt, oké, als ik het gewillig doe, maar als ik het onwillig, ja, de uitdeling is mij toe. Ik ben verantwoordelijk, ja. Daar spreekt heel duidelijk over, wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Nou, als wij het woord niet recht snijden, denken we allemaal, oh jee, daar staat God met de knoet klaar, met de roede, om Paulus flink te straffen. Maar dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt, wee mij in verband met de rechterstoel van Christus. De schrik des Heren, waar 2 Korinthe 5 over spreekt, ja. Wee mij indien ik het niet verkondig. Nou, in hetzelfde hoofdstuk, kijk dan in vers 24... Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loop alzo dat gij die moogt verkrijgen. Dus hij roept ons op ook zo te gaan lopen. Paulus zegt ook, ik heb de loop beëindigd. Zie je? Paulus heeft ook een loop begonnen en die heeft hij beëindigd. Wij hebben ook allemaal die loop. Alleen hij zegt, loop wel zo dat je ook die prijs kan verkrijgen. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ja, een atleet die moet trainen en weet ik het allemaal, dat soort dingen doen. En je ziet ook, die kan, als je dat als hoort van die atleten of andere sporters, nou, met voetballers heb ik dat niet zo, die denk die trainen een paar keer en de rest doen ze geen fluit. Maar als je bijvoorbeeld die atleten ziet, ja, die dan de hele week moeten ze trainen en die onthouden zich van alles vroeg naar bed en al dat soort dingen, weet je wel. Dus die nemen niet aan alle dingen, de hobby's, bepaalde dingen hebben ze, kunnen ze niet uitoefenen, want dat is het. Nou, dat is voor ons eigenlijk ook zo. Als je echt de prijs staat, in de strijd, je bent met de Bijbel bezig, dan zie je al gauw, ja, dat niet alles, je kan niet aan alle dingen meer. Nou, en een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich als. Oh ja, en dan krijg je dus een kroon, ja? Een kroon. Eén kroon. We hebben het altijd over kronen. Maar een onverderfelijke kroon krijgen wij. Ik loop dan alzo niet als op het onzekere, ik kamp alzo niet als de luchtslaande. Wat bedoelt hij daarmee? Het gaat om die prijs, hè? Je krijgt die prijs niet, stel je voor, je bent een atleet in de baan, en je zegt, nou jongens, ga maar rondjes lopen. Want als jij over die lijn loopt, naar de binnenkant toe, dan ben je over de lijn, ja, dan word je gedisqualificeerd. Want dan heb je niet volgens de regels gelopen. Je moet in die baan blijven lopen, als het die wedstrijd is, dat je in datzelfde rondje moet blijven. Daarom zie je ook dat ze altijd ongelijk starten. Omdat, hoe meer je naar binnen gaat, ja, hoe korter die banen natuurlijk. Het is allemaal uitgerekend. Dus je moet keurig ook volgens die regels gaan starten. En als jij er natuurlijk daar van afwijkt, sorry, geen prijs. Je hebt wel meegelopen. Dat wel. En al ben je de eerste, mooie vergelijking, al ben je de eerste, je krijgt geen prijs. En toch heb je meegedaan. Toch ben je die atleet. Wij zijn ook allemaal eenmaal in het lichaam van Christus gedoopt. En op dat moment zijn we allemaal tot die atleet gemaakt. We staan allemaal in het staande, in die loopbaan. Alleen, loop jij als het onzekere. Want wat bedoelt je daarmee? Nou, in het onzekere, dat je niet denkt, nou ja, ik loop maar wat. Ik ga maar zo of zo. Maar wij lopen niet zo. Wij moeten ons volgens de gezonde leer, zo volgens die regels moeten wij lopen. En dan loop je niet in het onzekere. En dan ben je ook niet een bokser die gewoon maar in de lucht slaat. Nee, die is heel gericht. Ja, het is geen leuke sport, maar die moet heel gericht. Ja, je weet wat ik bedoel. Nou, ik bedwing mijn lichaam en ik breng het tot dienstbereid, opdat ik niet enigszins daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. En verwerpelijk, dat heeft te maken, gedisqualificeerd. Je loopt in de loop. En wanneer ben je verworpen? Dan heb je meegelopen. Je hebt zo hard je best gedaan. En we weten het, weet je nog met die schaatser, Iep Kramer. Met de Olympische Spelen. Nou, die heeft toch, die was gewoon gedoodverfd. Die zou alles winnen. En door die fout van zijn trainer nam hij de verkeerde baan. En het was gebeurd met hem. Terwijl hij onomstotelijk de beste schaatser van allemaal was. De snelste resultaat, hij was de man. Nou, zo kunnen wij ook predikers zijn. En met het evangelie allemaal geweldig. Maar toch, als het niet volgens de regel is, dan word je gedisqualificeerd. Dan ben je verwerpelijk. Een ander woord in de Bijbel is ook, dat je niet beproefd bent. 2 Timotheüs 2 vers 15. Hè? Wanneer is een arbeider, als die het woord snijdt, recht snijdt, dan ben je beproefd. Dan ben je dus niet verwerpelijk. Als je het niet recht snijdt, dan ben je verwerpelijk. Dat wil zeggen, voor de rechterstoel van Christus. Moeten we goed in de ogen houden. Oké, ga met mij mee naar 15 vers 58, ook in 1 Korinthe. Ik moet opletten dat ik niet te lang overal bij stilstaan, want ik wil het echt vandaag afmaken. 1 Korinthe 15 vers 58. Nou, dat hele hoofdstuk gaat dus over de opstanding. En er zijn mensen die zeggen, ja, wat is de opstanding? Of sommigen twijfelen aan de opstanding. Dat heeft hij dus allemaal weerlegd en uitgelegd. En dan eindigt hij aan het eind. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk. Nou, vooral met dat, over de opstanding. Laat je er niet van afbrengen. Altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Nou, dat woordje altijd. Dus altijd. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Zie je, arbeid, je hebt het werk des Heren en je hebt de arbeid. En de arbeid is inderdaad als iemand die is altijd overvloedig in het werk des Heren. Arbeiden is echt werk maken van je werk. Ja? Met zweet zeggen we wel eens. Iemand die echt gemotiveerd is en ja, dat is eigenlijk voor hem, dat is waar het om gaat. Nou, dan zie je, die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Dat is ook een referentie naar de rechterstoel van Christus. Ook natuurlijk tijdens dit dagelijks leven merk je gewoon, door alle omstandigheden soms heel moeilijk. En dan ben je misschien geneigd om te zeggen, nou ja, ik maak een andere keus, omdat ik wil niet, misschien gebeurt er dit of gebeurt er dat, of het is niet naar mijn zin, of het gaat tegen jou eigen gevoel, ik in. En toch, de keus voor de Heer is altijd de beste. Ja, altijd. In het geloof. En wat we ook doen, en misschien zien wij niet altijd resultaat zo, voor onze neus. Maar voor de Heer is het niet te vergeefs. Ten eerste, wij hebben zelf in ons dagelijks leven de bekrachtiging van het woord. Dat sowieso, ook in de strijd. Hè, leidt verdrukkingen, maar nou aan naar de kracht Gods. Dus hij zal ons ook de kracht van geven. En we hebben natuurlijk ook de vrucht van de geest ervan. Dus dat is ons voordeel sowieso. Maar niet ijdel is in de Heer, dat weten we ook. Dat uiteindelijk, in de Heer is het niet ongezien. Ja? Dus alles wat wij doen, misschien is het niet zoals wij het verwachten. Ik denk ook, waarom zit het hier nou niet vol? Maar onze arbeid voor dit evangelie, is voor de Heer niet ijdel. Nou, dat is een referentie naar de rechterstoel van Christus, absoluut. Gaan we door naar 2 Korinthe. 2 Korinthe 4 vers 14. En daar spreekt Paulus over die schat in de aarde vaten. En dat hij in vers 9 zie je, dan zijn ze vervolgd. En in vers 10 de doding van de Heer Jezus. Al die vervolgingen, ja, vanwege de prediking van het evangelie. En dan zegt hij in vers 14. Wetende dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met uw lieden daar zal stellen. Dus wij zullen, Paulus weet ook, hij zal met ons, wij zullen met Paulus, ja. Het is mooi als je dat zo leest, hè. Dat wij, want wij zullen opstaan eenmaal, maar Paulus zal ook opstaan. En Timotheus en Titus, om tegelijk met ons. En dan zullen we met z'n allen daar voor hem gesteld worden, ja. Zullen we voor hem komen en dan zullen we daar aan hem gepresenteerd worden, dat weten wij. En dan zie je in vers 15 al die verdrukkingen vanwege het evangelie. Al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid God. Zie je, ter heerlijkheid van God. En ieder die dus de dankzegging, dat betekent iemand die begrijpt waar het over gaat, ja? Want genade bewerkt dankbaarheid, ja? En daardoor wordt God eer gebracht, ja? Het is de heerlijkheid en eer van hem. En dan maak je wel al dat soort dingen mee, die vervolgingen. Maar Paulus zegt, hij is dankbaar en hij is ons voorbeeld. Ja, dus hij gaat door vanwege ons, daarom staat het hier ook opgeschreven. En uiteindelijk dat die overvloedige genade, ja, door de dankzegging, dan zie je, mensen zijn dankbaar, van velen, niet allen, overvloedig wordt ter heerlijkheid van God. Dat dat ook in ons leven zo mag zijn, ja. En dan zegt hij in vers 16, daarom vertragen wij niet in die verdrukkingen. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. oude mens, ja, de buitenkant wordt ouder en ouder. Ja, dat wordt verdorven, maar van binnen worden wij van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid. Wat zei ik? Oh, sorry. Ja, zeer haast voorbij gaat, werkt ons... Kijk, dat is, gaat snel voorbij, die verdrukking. Maar het, wat is dat werken? Het produceert voor ons, ja, het werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dus dat is niet een tijdelijke beloning, maar een eeuwige beloning. Dus dat loon wat wij ook krijgen, ja, dat is eeuwig. Dus de positie die je krijgt, dat kan je hier ook uit opmaken. De positie die je dan krijgt qua loon, en dat is een positie met regeren, jullie weten het. Dat is dus voor altijd eeuwig in de hemelen, zal dat zo zijn. Dus duidelijk, en dan zie je ook die verdrukking. Dat heeft ook alles te maken, dat Paulus ook ergens zegt, indien wij, hoe zeg je het, verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Dat heeft met dat lijden te maken. Lijden, niet zomaar lijden. Lijden om Christus wil, vanwege dit evangelie. Nou, dan zie je, een gewicht, ja. Dus dat betekent, gewicht, hoe meer loon, hoe zwaarder je wordt. Dus ik heb het al vaker gezegd. We hebben het altijd maar over afvallen en slanker worden. Maar met evangelie is het belangrijk in ons geestelijk leven dat wij zwaarder worden. Eeuwig gewicht krijgen. En dat is eeuwig gewicht ter heerlijkheid. Zie je, dat is ook een referentie naar de rechterstoel van Christus. Nou, in hoofdstuk 5, vers 10 en 11, dat weten we, we hebben al uitgebreid over stilgestaan. De rechterstoel van Christus, hetgeen die goed gedaan heeft, kwaad gedaan. En dan gaan we door naar hoofdstuk 11, vers 2. 2 Korinthe 11, vers 2. Ook een heel mooie tekst, daar komen we nog, als we de 2 Korinthe brief behandelen, natuurlijk nog. Maar ze twijfelen aan Paulus' apostelschap, hè. Ze doen onderzoek naar hem. En dan zie je in hoofdstuk 11, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid. Ja, ook verdraag mij, want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk Christus. Zie je, Paulus heeft... wij zijn natuurlijk volmaakt. Een rein, ja, maagd is onbevlekt. Ik denk altijd een vrouw, maar een man is ook, als hij nog nooit gemeenschap gehad, is hij ook een maagd, ja. Maar een reine maagd, ja. Hey, als je erover nadenkt, een reine maagd, een maagd is toch rein? En hij heeft zich ingespannen om ons als een reine maagd. Ja, waar heeft hij het dan over? Ja, natuurlijk. Ja, dat heeft ook weer met ons dagelijks leven te maken, ja. Als een reine maagd. Dat je ook in je leven rein bent. En zo aan ons, aan Christus voor te stellen. Nou, wanneer is dat? Dat is als je ons komt halen. Ja? En dat we eenmaal voor de rechterstoel van Christus zullen zijn. In vers 3, doch ik vrees. Zie je? Maar ik vrees. Die reinheid. Ik weet het niet hoor. Ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft. Al zo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Want indien degene die komt een andere Jezus predikte, nou enzovoort, komt een andere leer. Ja, een verkeerde leer produceert ook, een andere leer produceert ook andere gelovigen. Dus hij vreest dat die reinheid nu daardoor onrein gaat worden. Zie je? Heeft natuurlijk met de leer te maken, maar let op, uiteindelijk heeft dat ook zijn effect op je wandel. Ja, zeker weten. Hier dus ook een mooie verwijzing. Nou, we gaan door naar de Galaten. Je ziet, je leest er zo overheen vaak, maar hoe vaak Paulus daar naartoe verwijst. In Galaten, dat is een gemeente die wijkt af van de leer. En dan kijk je in 4 vers 11, wat zegt hij tegen hun? Hoofdstuk 4 vers 11. Want ze onderhouden dagen, maanden en jaren, hè, dat zie je in vers 10 staan. Hoofdstuk 4 vers 10. En dan vers 11, ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeef aan u gearbeid heb. Nou, en daar is hij bang voor, als ze zich niet zullen bekeren. En later zegt hij ook, alle die in Azië zijn, hebben ze mij verlaten. Nou, de gelaten, die lagen in Turkije dan, ja. En ja, dus als je niet bekeert, zijn ze bij de wet gebleven. En dan heeft hij te vergeefs gearbeid. Nou, hou je vinger bij gelaten, want dan komen we terug, maar ik wil even naar door met Filippenzen, omdat... samen te nemen. Hij zegt, ik vrees dus Nou ja, als het zo doorgaat heb ik te vergeefs met jullie gearbeid. Dat wil zeggen, ik heb jullie wel gered. Of ik, met het evangelie natuurlijk. Daarna zijn jullie onder de wet gegaan. En dan weten we allemaal, juist in de Galatenbrief krijg je 3 versen met allemaal werken van het vlees. Ja, dat zijn mensen die onder de wet zijn. En in Filippenzen 2, kijk die, als je dat samenneemt, vers 16. Ik lees 15 ook, 14. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als licht in de wereld. Waar gaat het over? Over mensen die zeggen, ik weet alles, ik ken de hele verborgenheid. Nee, dat heeft met hun gedrag te maken. Hun vrijheid. Staat in de vrijheid, maar ja, is het een vleeselijk iets of is het een geestelijk leven wat je leidt? En dan zie je, voorhoudende, vers 16, het woord des levens mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Zie het? Ik heb gelopen, ik heb gearbeid met jullie. En kijk, in vers 15, dat je onberispelijk en oprecht mag zijn. Nou, wij hoeven niet opgeroepen te worden onberispelijk te zijn om gered te worden. Want wij zijn onberispelijk en wat staat er? Oprecht. Wij zijn gerechtvaardigd. Hier spreekt hij duidelijk over de gehoorzaamheid des geloofs. Aan wat Paulus heeft opgeschreven. En dat is voor hem dan, als ze dat doen, een roem tegen de dag van Christus. Voor de rechterstoel van Christus, ja? Dat hij niet te vergeefs heeft gelopen, nog te vergeefs heeft gearbeid. Dus als we terug naar Galaten 4 gaan, dan zie je in vers 11. Ja, dan zegt hij, ja, nou ja, oké, dan is dat voor mij geen roem zo meteen. En voor jullie ook niet hoor, als je op de rechterstoel van Christus staat. Dan heb ik te vergeefs gearbeid. Jullie zijn afgeweken van de boodschap die ik verkondigd heb. En dat zie je, dat heeft een effect op hun wandel. En dat is niet wat God wil. Kijk, hoofdstuk 5 vers 10. Nee, in Galaten. Even terug naar Galaten. Nou, hij weerlegt ze, ja. En dat ze niet onder die wet moeten gaan, maar hij zegt, ik heb jullie geroepen in de genade, ja. En ik verwonder mij dat jullie zo zijn snel afgeweken. En dan, goed, hij gaat dan naar 1, 2, 3, 4 hoofdstukken, dan spreekt hij erover. En dan in vers 10 zegt hij, ik vertrouw van u in de Heere, ja, dat gij niets anders zult gevoelen. Dus dat ze hem ook zullen gehoorzamen, zeg maar even heel snel. Maar daar gaat hij om. Maar dan zegt hij in de Heere. Dat is zo mooi, hè? In de Heere. Als je in de Heere, als je dus gehoorzaam wil zijn, dan zegt hij, oké, in de Heere, dan zullen ze zeker gehoorzamen. Ja, ik vertrouw het in de Heere. Dus hij is positief. Maar ja, goed, het is de vraag of ze zullen doen, maar in de Heere, ja zeker, dan vertrouw ik dat zij niks anders zullen gevoelen. Maar wacht even, die u ontroert, zal het oordeel dragen wie hij ook zij. Dus ja, als dat gelovige broeders zijn, die komen met de wet. Die moet onder de wet zijn, dat was natuurlijk daar ook, farizeeën die tot geloof waren gekomen. Ja, je kan ook ongelovigen hebben die met ongelovige christenen in onze tijd, die ook zeggen je moet met de wet. Maar we hebben ook genoeg broeders en zusters die zeggen je moet Christus volgen, ja, moet Petrus volgen, moet bla 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 bla. En Paulus zegt, uiteindelijk, wie hij ook zij, of het nou een dominee is, of het is gestudeerd iemand, het maakt me allemaal niks uit, maar hij zal het oordeel dragen. Praat je over een ongelovige, oké, dan is het de grote witte troon, dat weten we, maar ik geloof zelf niet dat hij hierover spreekt, maar het spreekt hier duidelijk over de rechterstoel van Christus, ja. Dat je uiteindelijk, als je mensen een andere evangelie predikt, wat is die? Die zij vervloekt. Ja, die zij vervloekt. Voor de rechterstoel van Christus. En hij zal het oordeel dragen. Maar nogmaals, alle teksten bij elkaar genomen, dan denk je natuurlijk gelijk aan 1 Korinthe 3. Als door vuur. Ja, zal die behouden zijn. Samen is het belangrijk dat we dus die brieven in zijn geheel, al die brieven, bekijken. Ja? Dus als je één zo'n tekst alleen eruit pakt, dan zou je tot verkeerde conclusies kunnen komen. Nou, Efeze 5, gaan we daar even naartoe. Nou, daar gaan we niet uitleggen, maar 5 vers 5 hebben we vorige keer over gehad, over de erfenis in het Koninkrijk van God. Dus ook een verwijzing weer naar die rechterstoel van Christus, ja, over het loon. Dus we gaan gelijk door naar 6, vers 8. In vers 7 zegt hij, nou let je, vers 6, dan gaat het over, nu gaat het over die dienstknechten. In vers 6, niet naar ogendienst als mensenbehagers moeten ze gehoorzamen, maar als dienstknechten van Christus. Dan roept hij dus de mensen die dus een heer boven zich hebben, dienstknechten, hoe gehoorzaam je? Nou, al is het nog zo'n vervelende vent die baas van je, dan zegt hij, als dienstknechten van Christus. In Colossenzen zegt hij ook, doe het als voor de Heer en niet voor de mensen. Autoriteit, gehoorzaam van autoriteit, is van cruciaal belang bij onze heren. Ja? Doende, zie je het? Woordje, wat staat er? Doende. Dat is doen. Het is niet alleen weten, maar doende de wil Gods van harte. Dienende met goedwilligheid de heren en niet de mensen. Dat is eigenlijk wat in Colossenzen ook staat. En dan, wetende, dat is toch dat je dat weet, ja? Want ja, dat verkoppelt hij er toch aan, toe, aan vast, ja? Wetende dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer, ja? Wetende dat zo wat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij dat zelf van de Heer zal ontvangen, hetzij knechten, hetzij vrij. En dat zie je ook bij die Heer, exact hetzelfde. Je zal, als je goed gedaan zal hebben, dat is wat, wat leert Gods woord, dat wij overheden en machten, en die boven gesteld zijn, gehoorzamen. Want als we dat niet doen, dan lasteren we, nou, we weten het, hè, de naam van God, de leer, de hele verhaal. En dan zie je wat een goed en iegelijk gedaan zal hebben. Nou, waar denk je dan aan? 2 Korinthe 5. Dat je ieder zal weggedragen hetgeen hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Gehoorzaamheid, zie je, dat is voor God een goed. En dat zal je dan ook van de Heere ontvangen. Dat is weer een referentie naar de rechterstoel van Christus voor het loon, voor je gehoorzaamheid aan Gods woord. Nou, Filippenzen gaan we door. 2 vers 16, dat hebben we net gelezen. Dus we gaan gelijk door naar 3 vers 14. Daar zegt Paulus in vers 13. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Omdat hij in vers 12 zegt, niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben. Nou, dat ben je wel. Tuurlijk zijn we er, wij zijn volmaakt. Maar hij spreekt natuurlijk hier over in zijn leven. Het blijft bij ons een lijn die omhoog blijft gaan, weet je wel. Als je een lijn hebt in je leven, geestelijk leven, die altijd gewoon recht gaat. Misschien wel naar beneden. Ja. Want wij groeien in de kennis natuurlijk. En daar worden wij gesterkt door. En worden vernieuwd van dag tot dag. Zullen wij ooit de volmaaktheid bereiken in ons leven? Paulus zegt, word volmaakt, maar we bereiken het natuurlijk nooit in ons leven. Ja. Maar het is wel zo, die lijn gaat omhoog. Dus Paulus zegt niet dat ik het er al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus ook gegrepen ben. Zie je, ik ben gegrepen door Christus, ja? Dan kan je zeggen, ik ben ergens helemaal door gegrepen. Ik was van de week bij een klant en die zei, ja, dat huisje, het was een jong stel. En dacht eerst, nou ja, ik woon in Lisse en Hillegom spreekt niet zo aan. Nou ja, we gaan wel even kijken en dan zien we wel. Ik denk, het zal wel niks worden. Toen zegt ze, ja, toen liep ik door het huis heen en alles gezien. Nou, dat was mooi, dat was mooi, dat was mooi. Ze zegt, ik was verkocht. Ik liep naar buiten, dat willen we hebben. Volledig verkocht, dus helemaal gegrepen, zeg maar. Dat is bij ons ook zo, hè. We zijn toch gegrepen door het evangelie. Ten eerste, je komt tot geloof, maar dan hoor je dit evangelie. Nou, dan ben je gegrepen, hoor. Ja. En Paulus gaat in vol enthousiasme, net zo fanatiek als hij was toen hij ongelovig was. Net zo fanatiek, ja, omdat hij is gegrepen door Christus, gaat hij voor met een nieuwe boodschap. En dan, waartoe ik van Christus ook gegrepen ben, vers 13. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf het gegrepen heb. Moet je nagaan, dit is al zo'n beetje 30 jaar nadat hij in Handelingen 9, dat de Heer aan hem verscheen. En dan nog zegt hij dit. En wij maar denken vaak van, nou ja, ik zie mezelf al vaak behoorlijk goed in de spiegel. Paulus zegt, na 30 jaar nog niet tevreden. Maar één ding doe ik, vergeten hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is. Kijk, achteruit kijken, geen zin. Kijk vooruit. We zeggen toch, door vallen en opstaan leer je. Nou, moet je dan elke keer achterom kijken, nou, dan kom je niet verder hoor. Hup, doorgaan, voor je uitkijken. Jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping. Ja, het wit, wij zeggen wel eens het doelwit. Dat bedoelt hij. Jaag ik naar het wit tot de prijs, de roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zie je, wij krijgen een prijs die van boven is. Heeft ook weer, dit hele hoofdstuk staat in het teken van zijn wandel. Want kijk maar in vers 9, in vers 8 spreekt hij over, nou wat ik ook allemaal had, het is allemaal schade, het is drek. Ja, want ik wil nu Christus gaan winnen. En in vers 9, in hem gevonden worden hebbende, niet mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Daar heeft hij het over. Net zoals Jacobus spreekt, ja, mijn geloof is volmaakt geworden door de werken. Dat hebben we vorige keer gelezen, hè? Hier ook, hij zegt die rechtvaardigheid, hij is toch rechtvaardig, Paulus? Ja. En toch zegt hij, ik wil de rechtvaardigheid niet uit de wet, maar die door het geloof van Christus is. Hij heeft ook weer met de gehoorzaamheid aan het geloof te maken in zijn dagelijks leven. En daar jaagt hij naar, en dat is ook de prijs die we dan krijgen, de roeping die van boven is. Duidelijke referentie naar de rechterstoel van Christus, als gevolg van gehoorzaamheid en de vrijheid in Christus, niet te misbruiken, maar te gebruiken, tot eer en heerlijkheid van God. 4 vers 17 hebben we ook al een keer gelezen over, niet dat ik de gaven zoek, ze hebben geld gestuurd aan Paulus, en hij zegt, ik ben heel dankbaar daarvoor, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Daar hebben we al een keer over gehad. De rekening. Wij hebben een rekening boven. Ja? Ik heb een rekening bij de bank. En ze hebben het al eens over de accountmanager. Ja? Nou, wij hebben ook allemaal een hemelse accountmanager. Ja? En wij hebben allemaal een rekening. Een bankrekening. Nou, een geestelijk levenrekening. Bij de Heer boven. Ja? We hebben allemaal onze rekening. En die moet groeien. Dat is ook weer dat groeien. Ja? Ik jaag ernaar. Oké, we gaan doorgaan naar Colossense 3 vers 24. Een beetje vergelijkbaar al, maar ik doe het omdat we in Colossense, wil ik toch ook even nog een tekst lezen. Dan zie je in Colossense 3 vers 23, en al wat gij doet, ziet, alles, doet dat van harte als voor de Heer en niet voor de mensen. Er staat wel iets bij, als van harte. Ja? Net zoals God heeft een blijmoedig geven lief. Als het allemaal... Als die portemonnee echt uit je broek getrokken moet worden en je gaat met heel veel pijn en moeite, geef je wat? Dat is geen blijmoedig geven. Het moet van harte zijn. Met dit ook. Doe het voor de Heer. Dat je denkt, oh, en dan hoor je mensen klagen en dit en dat. Nee, dat is niet van harte. Nee, doe het van harte. Als voor de Heer en niet voor de mensen. Wetende, kijk, weer, je weet iets, dat gij van de Heer zult ontvangen de vergelding der erfenis. Het is toch een belangrijk iets. We hebben het al eens, nou ja, ik doe het niet voor loon. Nee, inderdaad. Want het is omdat ik wil Christus leren kennen en ik wil gehoorzaam zijn. En toch zegt Paulus een paar keer tegen ons, dat doe het zo als voor de Heer. Met andere woorden, het zal niet altijd leuk zijn. Maar toch, doe het daarom ook niet voor de mens, maar dat het voor de Heer is. En je weet ook gelijk je troost van, oké, misschien word je wel veracht, misschien word je wel uitgelachen of geïsoleerd, misschien bij je werk, dat ze ook weten dat je gelovig bent en dat ze je misschien belachelijk maken. Maar weet ook dan toch die troost dat de Heere zul je ontvangen de vergelding der erfenis. Want waarom? Je dient de Heere Christus en niet Hem. Je dient de Heere. En dat is voor ons. En die onrecht doet, ziet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen uitneming des persoons. Heb je het weer? Dat is een vergelding der werken van gelovigen voor de rechterstoel van Christus. En die onrecht doet, als het ongelovig is, nou dan weten we, dan zal hij voor de witte troon komen. En als wij met gelovigen te maken krijgen, nou oké, en dan zien we ook, het zal altijd door de Heer vergolden worden. Oké, we gaan nu naar 1 Thessalonicenzen 2 vers 19. Dat gaat allemaal, dat is ook een brief, dat gaat allemaal over, ja, veelal natuurlijk over een leven, maar het spreekt ook heel veel over de profetische toekomst, ja. En in elk hoofdstuk eindigt hij ook met de komst van de Heer Jezus Christus. En in 1 Thessalonicenzen 2 vers 19, zegt Paulus, want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? He, waar we in kunnen roemen en kunnen verblijden, zijt gij, ziet, die niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst. Dus ja, dat is, Paulus zegt, wee mij indien ik het niet verkondig. Ja? Nou, Paulus heeft overal gereisd, heeft gemeentes gesticht en heeft het evangelie verkondigd tot aan zijn dood en toe. En gelukkig, hij verheugt zich dat hij vele mensen natuurlijk toch... Dus hij ziet vrucht van zijn arbeid. En hij schaamt zich er niet voor om te zeggen, wat is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Wat is de bekroning van mijn roem eigenlijk? Dan zegt hij, dat zijn jullie, ja? Thessalonicenzen was een gemeente, dat was een voorbeeldgemeente voor anderen. Daar roemde hij in, omdat ze luisterden naar wat hij zei, maar wil zeggen, als de apostel van de heidenen die door de Heer Jezus Christus geroepen was. En ze hebben hem geluisterd, ze waren enthousiast en ze gingen ervoor staan. En het ging zelfs in de omstreken, werd het bekend. Dus Paulus was er enorm blij voor en hij zegt, ja, jullie zijn voor mij de kroon des roems als het de Heer komt. Ja. En dat is natuurlijk als die komt, maar we weten ook als die komt, dan gaan we ook voor de rechterstoel van Christus. We kijken ook even naar 4 vers 6. Ook een punt, daar zegt hij dat niemand, en dit gaat over hoererij. Dat, en we moeten niet vergeten, zij kwamen natuurlijk uit de heidenwereld, maar de heidense wereld had ook afgoderijdienst, dat had ook met hoererij te maken. Dat moeten we niet vergeten. Dus ja, je komt tot geloof, pats. Maar je denken, dat moet van binnen, moet wel door het woord veranderd worden. Ja? Dus hij zegt tegen ons, tegen hun, dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling. Ja, dat heeft in het kader met hoererij te maken. Die handeling. Want de Heere is een wreker over dit alles. Gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Hij spreekt ook iemand, zijn broeder, dus dat is tussen broeders onderling. En in dit geval gaat het dan hierover. Maar je kan ook je broeder bedriegen. Of andere dingen aandoen. Ja? Een rechtszaak hadden ze in Korinthe. Dan zegt hij, maar de Heer zal het wreken. Dat klinkt bij ons natuurlijk echt wreken. Dan denken we niet echt aan de denken aan toren. Een wreken, dat heeft gewoon te maken, wat is wraak? Je gaat het vergelden. Dat is wraak. Iemand doet wat. Net zoals Al-Qaeda. Nou, wat doen ze nu? Ze willen Osama, willen ze wreken. Ze willen gewoon vergelden. Nou, dat is wat de Heer Jezus voor de rechterstoel van Christus is inderdaad ook vergelden. Maar dat wil niet altijd negatief zijn. Je kan ook iets vergelden in positieve zin. Doe je goed, word je positief gewroken, zeg maar. En doe je kwaad, dan word je kwaad gewroken, gevraagd. Alleen wij weten, het heeft niet met de behoudenis te maken, maar ook weer met het loon voor de rechterstoel van Christus. We gaan gauw door naar 1 Timotheüs 4 vers 8. Ja, nou dat weet ik ook, daar hebben we ook een tijdje geleden over gehad. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Hebben de belofte des tegenwoordigen en des toekomende levens. Nou, inderdaad, als ik kijk naar mijn leventje voordat ik tot geloof kwam. Nou, heerlijk van mijn zonde genieten, ja, was dat toen. Maar als ik nu terugdenk, dan denk ik, mensen, kinderen, ben ik blij dat ik daar vanaf ben. Waarom? Omdat ik weet gewoon, dat is die belofte, het is voor mij alleen maar beter geworden. Ik heb een hoop dingen, zonder gedrag, zonder dingen, een onberouwelijke bekering gehad. En dat is weg, ja. En ik ben blij dat het weg is. Want een ongezond levensstijl, ja, van de zonde genieten, loon van de zonde is de dood. Ik bedoel, ook in geestelijke zin, ja. Dat heeft het mij alleen maar opgebracht. En Paulus zegt, dingen waarvan gij u nu schaamt, zegt in Romeinen 6. Nou, inderdaad, dat doe ik. Dus ja, ik heb het in tegenwoordige leven, heb ik al het nut. Maar ook in het toekomende leven. Ja, dat heeft te maken ook weer, niet alleen eeuwig leven. Want hij spreekt over lichamelijke oefening, weinig nut. Hij spreekt over de genadeboodschap. Laat je niet over onder de wet brengen met allemaal, je mag niet trouwen. Je mag dat wel eten en dat niet eten. Al die geboden uit de wet. Laat je niks opleggen. Maar kijk in vers 6. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Zie je? Deze dingen wat Paulus leert. Nou, dat heeft een belofte voor nu. Maar het heeft ook een belofte voor straks. Dat heeft met gehoorzaamheid des geloof te maken. Ook weer een referentie daarna. Nou, we gaan door naar 5 vers 25. En in vers 24, van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar. En gaan voor tot hun veroordeling. Van sommigen, ja, dan weet je het al, ja. Die in zonde leven. En sommigen ook volgen zijn na. Dus die komen pas later aan het licht. Je kan ook dingen verbergen, ja. En dan komt het later pas aan het licht. Desgelijks ook de goede werken zijn tevoren openbaar. En waar het alles mee gelegen is, wat staat daar? Kunnen niet verborgen worden. Ja, misschien in dit leven wel. Maar uiteindelijk niets kunnen wij verborgen houden. Voor wie? Voor de ogen des Heren. Ja? Ik denk dan aan het 1 Korinthe 4, vers 5, wat we net gelezen hebben. Hè? Hij zal openbaren de raadslagen der harten. Dus wij kunnen allemaal schone schijn ophouden. We kunnen het allemaal ons heel goed voordoen. En bepaalde dingen, ja, zo, wegstoppen. Van misschien wel blijven genieten van de zonde. Maar voor de Heren, de zonde is, alle zonden zijn vergeven. Ja? Maar je ziet hier, de goede werken zijn openbaar. En waar het alles mee gelegen is, kan niet verborgen worden. Al onze motivaties, de raadslagen van onze harten zullen geopenbaard worden. 6, kijk, 6 vers 12. Zegt Paulus tegen Timotheus, strijd, de goede strijd is geloofs. Wat zegt Paulus aan het eind van zijn leven? Ik heb de goede strijd gestreden. En dan zoiets apart. Grijp naar het eeuwige leven. Hoe kan het nou, Timotheus? Je bent toch gered? Je hebt toch eeuwig leven? Waar ga je nu naar het eeuwige leven grijpen? Ja, totdat welk gij ook geroepen zijt en de belijdenis beleden voor vele getuigen. Hou je vinger even hier, maar ga even mee naar Galaten 6, want die ben ik vergeten. Grijp naar het eeuwige leven. Galaten 6. Dat is, als je het woord niet recht weet te snijden, en is het een hele moeilijke tekst om te begrijpen. Dat je zegt, ja, grijp het eeuwige leven. Met andere woorden, je hebt het nog niet, hè. Je moet het, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo, en dan zou je het krijgen. Ik heb het geloof behouden, dus ik heb het eeuwige leven gegrepen. Maar kijk, Galaten 6 vers 7, dwaalt niet. God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want wie in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Nou, dat zijn de werken van het vlees. Nou, die kunnen natuurlijk niet bestaan voor God, ja. En dat heeft, ik zei het al, de belofte van het tegenwoordige leven, het loon van de zonde, is de dood, hè? Geestelijk ook, zul je sterven. Dat zou je dan ook maaien, inderdaad, als je in het vlees gaat leven en wandelen. Maar die in de geest zaait, wie kan nou in de geest zaaien? Gelovigen of ongelovigen? Alleen gelovigen. En als je gelooft, geest Gods woont in jou, dan ben je mee verzegeld tot de dag der verlossing. Dus dat bespreekt niet over onze behoudenis, maar hij zegt, die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Dat is een verwijzing naar de rechterstoel van Christus. Dat is het eeuwig leven maaien. Maaien, ja. Dat is het eeuwig leven grijpen. Dat is voor de rechterstoel van Christus beloond worden voor je gehoorzaamheid. En dat is wat hij in 1 Timotheus 6 tegen Timotheus zegt. Grijp naar het eeuwig leven. Blijf trouw aan deze bediening. Blijf trouw aan het evangelie wat ik je verkondigd heb. Blijf trouw aan wat Gods woord zegt tegen jou. Dat is het eeuwig leven grijpen als iemand die al eeuwig leven heeft. Dat is het koninkrijk, een erfenis in het koninkrijk ontvangen, terwijl je al een erfenis hebt. Snap je? En kijk je, en dan ga je het ook begrijpen met die rijken. In hoofdstuk 6 vers 18 zegt hij tegen de rijken dat zij weldadig zijn. Rijk worden in goede werken. Zie je het? Heb je het weer? Rijk in goede werken. Gaan een mededelende zijn. Nou, rijken, gaan een mededelende. Graag je geld delen met anderen. En gemeenzaam. En dan leggende voor zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende. En dan opdat zij het eeuwig leven verkrijgen mogen. Maar Paulus spreekt niet tegen gelovige rijken. En hij zegt niet tegen die gelovigen, je moet alles verkopen. Nee, maar wel, wat doe je ermee? En word liever rijk in goede werken en hou dat geld niet alleen voor jezelf. Laat anderen ook meedelen in je rijkdom. En doe er wat mee voor het evangelie. En voor je broeders en zusters. En dan zie je, dan leg je een goed fundament voor het toekomende. Toekomende leven. Opdat zij het eeuwig leven verkrijgen mogen. Ze hebben het eeuwig leven, maar hier ook weer. Grijp naar het eeuwig leven. Heeft ook weer. Ja, dan kom je eenmaal voor de rechterstoel van Christus. Daar spreekt hij over. Je ziet wel, hè, hoe vaak de rechterstoel van Christus bij Paulus in de brieven genoemd wordt. Gaan we naar 2 Timotheus 1 vers 18. 2 Timotheus 1 vers 18. Dat gaat over, ik lees even vanaf 16. In vers 15 zie je, allen die in Azië zijn, die zich van mij hebben afgewend. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben. Van wat Paulus verkondigde. De Heere geeft het huis van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft zich mij dikwijls gekwikt en heeft zijn mijne ketenen niet geschaamd. Maar toen hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastelijk gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geeft hem dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere in die dag. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. Hij heeft Paulus gediend. Ja, en als je Paulus diende toen, dan diende hij de Heere. Ja, en hij heeft Paulus gezocht in Rome. En Paulus zegt dat de Heere hem barmhartigheid geeft. Hij heeft mij barmhartigheid. De Heere geeft het huis van Onesiphorus barmhartigheid in vers 16. En Paulus zegt voor de rechterstoel van Christus dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere in die dag. In de toekomst. Dus bij de Heere is barmhartigheid. Dat is als hij voor de rechterstoel van Christus staan. Het goed ontvangen. Dat is barmhartigheid ontvangen. Dat noemt hier en dat noemt hij in die dag. 2 vers 5. Indien iemand ook strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Nou, hoef ik niet verder niet uit te leggen. Dat is ook in die loopbaan, Paulus volgen is wettelijk strijden. En dan zie je, dan word je ook gekroond, beloond. Rechtsstoel van Christus. Nou, 2 vers 10, die verse, dat hebben we al een paar keer uitgebreid behandeld. He, dat heeft ook met de rechterstoel. Wij zullen met hem heersen als wij zullen verdragen voor deze boodschap. En Paulus zegt ook in vers 10 dat hij dat alles voor de uitverkorenen verdraagt voor ons, zodat wij ook de zaligheid zouden ontvangen met eeuwige heerlijkheid. Weet je, dat is weer het eeuwig gewicht der heerlijkheid. In 2 Korinthe 4. Zie je dat die brieven elkaar allemaal aanvullen. En dan zien wij in 2 vers 15 de bekende tekst. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Iemand die dus niet verwerpelijk is. Iemand die niet gedisqualificeerd wordt. Iemand die volgens de regels gestreden heeft. Die is beproefd en zal door de Heere gekroond en beloond worden. Nou, en dan krijg je in 2 vers 20 vers, en dan zie je dat groot huis niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten, sommige ter ere, sommige ter onere. En die dan iemand zich hiervan reinigt, die zal zijn een vat ter ere, geheiligd en bekwaam, tot de gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Zie je, ter ere en ter onere. Zie je, er wordt gekeken ter ere, ter onere. De een is bruikbaar en de ander is niet bruikbaar. Dat is, natuurlijk naar 4 vers 7. Paulus zegt daar, hij weet, zijn einde is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Kijk, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. Ik heb het eeuwig leven gegrepen. Voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter in, kijk, daar heb je weer, in die dag geven zal. Dan zal hij barmhartigheid krijgen. Hij heeft goed gedaan. Hij krijgt het eeuwige leven, heeft hij gegrepen. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Het heeft allemaal met gehoorzaamheid en geloof te maken. In 4 vers 14. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergeldde hem naar zijn werk. Nou, dat is niet de rechterstoel voor Christus. Want als het een ongelovig is, dan verwijst hij hierdoor natuurlijk naar de grote witte troon. En Alexander is in mijn ogen geen gelovige, dus die zal voor de grote witte troon. Het is allemaal weer, we hebben een rechtvaardige rechter voor de gelovigen en ongelovigen. Maar goed, ik heb het hoofdzakelijk over de rechterstoel van Christus. Nou, wat is onze motivatie? Nou, dus zoals Paulus zegt, ik ben gegrepen. En ik wil, opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Hij wilde de rechtvaardigheid die uit geloof van Jezus Christus is. En Galaten 2 vers 20 ook, ik ben met Christus gekruisigd, doch ik leef. Ja, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is onze motivatie. Nou, 1 Timotheus gaan we even. Nee, we zitten nog in het hoofdstuk 2 Timotheus 3 vers 16. Alle schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Tot alle werken toegerust. Tot alle goed werk. Want voor de rechterstoel van Christus komt hetgeen je goed gedaan hebt of je kwaad gedaan hebt. Je kan werken doen. Maar het een noemt de Heerlijke goed, het ander noemt de Heerlijke kwaad. En weet allemaal, het heeft allemaal te maken. En dan gaan we afsluiten, Galaten 5. Alles waar we mee begonnen zijn, ik moet eerlijk zeggen, het is wat uitgebreider geworden als dat ik toen voor ogen had, dit onderwerp. Maar ik vind het een kostbaar onderwerp, ja. Dat we goed begrijpen dat we zijn vrij, maar dat we ook met die vrijheid tot eer van God gaan leven. En hij roept ons op, wat zegt hij tegen de gelaten, die gaan onder de wet, ja. En dan zegt hij in hoofdstuk 3, vers 3. Zijt gij zo uitzinnig, dat is voor ons belangrijk. Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees. We zijn volmaaktelijk toegerust tot alle goed werk. En die zijn allemaal in de geest gedaan. Dan zullen we het eeuwig leven ook maaien als ze in de geest gedaan zijn. Als je in de wet bent, kan je ook heel veel werken doen. Maar of dat de goede werken zijn die in de geest gedaan zijn, zoals die in Galaten 6 zegt, dus heeft niet voor niks meer gelaten, dan is het een werk, maar niet een goed werk. En dat is het hele punt. Dus Galaten 5 vers 1, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. In vers 13, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. En amen, prijs de Heere. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. En het vlees, dat is gewoon lekker jezelf behagen. Maar de Heer heeft zichzelf gegeven, niet om zichzelf te dienen, ja, maar heeft hij voor ons heeft hij zijn leven gegeven. En dat die gestalte van hem ook in ons zichtbaar mag worden. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze heerlijke boodschap. We hebben veel teksten gelezen, vader, maar we zien ook dat, en er zullen meer teksten zijn, maar dat, ja, dat we weten, u bent iemand die vergeldt in ieder naar zijn werken. En wij zijn dankbaar, vader, dat wij zijn bevrijd, verlost van de toekomende toorn en ook van die grote witte troon en de tweede dode poel des vuurs, vader. Want daar, dat oordeel is alleen voor degene die de Heer Jezus Christus als de enige oplossing voor hun zonde. En om daar, daar niet voor de rechter daar te komen, dat ze verlost van hun zonde worden. Vader, we hebben de Heer te danken aan de Heer Jezus en aan uw genade. En vader, dat we dat ook in ons leven een dankbaarheid produceren mag, wat ook zich zal uiten in onze gehoorzaamheid voor u. Vader, en dat vraag ik van ieder van ons. En dank ik in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Oké, tot over een kwartiertje.